Ja, ik weet helemaal niet waar ik het over moet hebben eigenlijk nou. Als ik een keer weer bezig ben, dan gaat het wel weer. Dan hebben we wel weer een draad te pakken, hè? Maar laat ik maar beginnen met nog één ding te noemen wat ik net even overgeslagen heb. Dan kom ik vanzelf alweer op dreef, hè? In verband met die vorm van dat van de tarwegraan namelijk. Hebben we gezegd dat er... Zoals de meeste zaden heeft de tarwegraan de vorm van de ene punt die uitloopt in de andere. Maar we kennen ook wel degelijk vruchten die een andere vorm hebben, die van een punt uitlopen in een ronding. Die vorm van punt naar punt is in wezen ook de basisvorm van het Hebreeuwse alfabet. Dat wil zeggen van het Hebreeuwse kwadraatschrift, zoals het schrift in de Bijbel voorkomt. De grondvorm is namelijk... dit, ik hoop dat het te zien is, van een punt die zich verdeelt en weer uitloopt in een punt. Dan krijg je de jot, dus de basisvorm die we kennen. Er is echter ook een andere vorm, dat is dus die waarbij de laatste punt verdwijnt en waarbij het uitloopt in een ronding. En deze ronding, deze vrucht die uitloopt in een ronding, kennen we in ieder geval in de vorm van de... amandel. We noemen dat amandelvormig. Aan één kant rond, aan de andere kant uitlopend in een punt. En van ogen zeggen we wel dat ze amandelvormig zijn. En het is maar hoe nauwkeurig we kijken, want het is van punt naar punt. Bij de een wat meer dan bij de ander. Wel eens, het hangt er een beetje vanaf waar we vandaan komen, geloof ik. Hè? En andere mensen kijken gewoon niet zo nauw. Maar we spreken over amandelvormige ogen. Die amandel, die komt in de schrift ook inderdaad voor. Dus de vrucht dus met een begin en geen duidelijk einde. Ik heb thuis nog even gezocht, want ik heb jarenlang een amandel in mijn nachtkastje gehad. Want die komt dan, heb ik dan een keer in mijn zak gehad en die gooi ik dan s'avonds uit. En dan blijft die een paar jaar in het nachtkastje liggen. En ik schijn hem er nou een keer weggehaald te hebben, dus ik kon hem nou zo gauw niet vinden. Maar in ieder geval, het is een prachtige vorm. De ene kant punt en de andere kant rond. Het is een type van de nieuwe schepping. En dat niet alleen. Dat woord voor amandel, zoals het in de schrift voorkomt, dat betekent zoveel als waken. Of ook wel wakker worden. Dus ontwaken en wakker worden. En men zegt, dat is dan de gangbare verklaring, men zegt dat dat die boom zo heet, omdat die... de eerste is van alle bomen, althans in Palestina, want dat is de norm natuurlijk, hè, dat hij de eerste is van alle bomen die in bloei staat. En dat klopt natuurlijk ook wel, maar het is niet daarom dat hij die bepaalde naam draagt, maar het is andersom. Hè. In het begin was het woord. Eerst was het de naam. En in overeenstemming met het woord van die amandel werd de boom geschapen, laat ik het maar zo zeggen, en die boom gedraagt zich dus zijn naam waardig. Eerst is het daarna de naam, daarna de boom. Eerst was het de naam, daarna de mens. Eerst was er Adam, daarna waren wij. Zo gaat dat, hè? Eerst was het de naam voor die boom. Ik ben vergeten welke naam het was, maar er zijn naslagwerken genoeg om dat even na te zoeken, hè? En dat betekent ontwaken, en daarom gedraagt die boom zo. Hij is de eerste boom die heel vroeg, eigenlijk al voor het voorjaar, in bloei staat, in een witte kroon draagt. De bloei van de amandelboom wordt ook genoemd trouwens in het boek Prediker, dacht ik. Wanneer de amandelboom bloeit, en dat is de aanduiding, dat is heel merkwaardig, van de mens op leeftijd die helemaal grijs is geworden. Hè? En dan heet het de amandelboom bloeit wit, eigenlijk zilverkleurig, want dat is er de strekking van. Maar die bloeit vroeg in het voorjaar. En wanneer de hele natuur nog slaapt, nog dood is, feitelijk, dan bloeit de amandelboom. En de amandel staat dus voor het wedergeboren worden. Het begin, de eerstelingen van een nieuwe schepping. En daarom is de amandelboom de eerste boom die bloeit in het voorjaar. Dat is de enige reden. En die amandelboom, die kennen we bovendien in een andere kleur dan wit of groen. Welke kleur namelijk? Goud. De amandelboom. Ja, ja, want de amandelboom die stond in de tempel. In de tabernakel zelfs. Midden in de woestijn. Een gouden amandelboom. Want dat is de menorah. De gouden kandelaar, dat was een gestileerde amandelboom. En de bladeren en de knop en de bloem van de amandel werden uitgebeeld inderdaad in die menorah. Zodat die gouden zevenarmige kandelaar die in de tabernakel en in de tempel stond, de uitbeelding is van een nieuwe schepping. En die gouden kandelaar was gemaakt van... En dat doe ik uit mijn hoofd. Kijk, als je het één keer weet wat dat betekent, kun je het onthouden, hè? Die gouden kandelaar was gemaakt van 1 talent goud. En hoeveel dat is, kan me niet schelen. Het schijnt wel veel geweest te zijn. Maar hoe het ook zij, het gaat erom dat het 1 was. 1 geheel. En waarvan is de amandelboom een type? Ja, van Christus, die 1 is. Net als bijvoorbeeld het gouden deksel van de Ark des Verbonds. En hoe ingewikkeld dat ding ook gemaakt was, met die gerubs erop, hij was gemaakt uit 1 geheel. Want het is een uitdrukking van Christus en Christus is, ja, net als de Heer uw God, hè, Israël, net als de Heer uw God, die is namelijk 1. En daarom is die kandelaar ook 1, volmaakt. Het is ook niet meer 2, het is geen verdeeldheid meer, maar het is 1 in Christus. En al zijn het dan 7 armen aan de kandelaar, of 6 armen en de doorlopende stam natuurlijk, al zijn het er dan 7 en al staan er dan 7 lichten op, toch is het 1 kandelaar. En de gewone 2, verdeling in 2 is weg, want die... Amandel begint wel met een verdeling in 2, dat is zijn oorsprong zal ik maar zeggen, maar het eindigt met de ronde vorm, namelijk die van de eeuwigheid. Het is een definitief ontwaken, dat is wat het uitbeeldt. En daarom, en dat is zo gek nog niet, daarom heeft men de amandelboom, of ook wel de menorah, de 7-armige kandelaar, verklaard tot embleem van de huidige staat Israël. Ik vind het een beetje jammer. Voor zowel Israël als voor de amandelboom. Want het klopt niet, natuurlijk. Maar het is wel een embleem van de wedergeboorte van de staat Israël. Dat klopt, daar is de amandelboom een beeld van. Maar dan een echte wedergeboorte, dat wil zeggen een geboorte van boven. Zoals in de schrift staat, van boven geboren worden. Zover is het nog niet. Die amandelboom die moet nog komen. Want die amandelboom zal te dien dagen staan... Even een andere bijbeltekst, op de Olijfberg bijvoorbeeld. He? Christus namelijk. Wanneer hij verschijnt, dan zal Israël ook inderdaad wedergeboren worden. Maar je ziet hoe men het wel weet. Toch, op de een of andere wijze. Het niet begrijpt, dat is weer wat anders. Omdat men Christus niet kent en ook niet kennen wil. Maar dat die amandelboom iets te maken heeft met herstel, met de komst van nieuw leven, volmaakt, wit namelijk, volmaakt, rein, vandaar ook die witte bloesem van de amandelboom. Wel, dat is blijkbaar een duidelijke zaak. Nou, tot zover dan over deze vorm en over dit tarwegraan. Er schiet me zo gauw niks meer te binnen wat ik nog over het tarwegraan zou moeten vertellen. En dat is de reden waarom ik even doorga naar die volgende vrucht. Want het was echt niet de bedoeling om 7 vruchten te gaan bespreken, hoor, uit Deuteronomium 8. Echt niet. Het is maar gewoon ergens beginnen, hè. En een beetje uitweiden en heen en weer springen en laten zien hoe het samenhangt. En daarom ga ik nu even door naar die andere vrucht, die tweede die er genoemd wordt. Dat was de gerst. En zo verschillend is dat natuurlijk niet. En het is dan ook zo dat... De principes die van toepassing zijn op de tarwe, net zo goed van toepassing zijn op de gerst. En wanneer Paulus spreekt over de granen, dan zegt hij tarwe of enig der andere granen. Het maakt hem dan eigenlijk niet zoveel meer uit. Want ze zijn in principe allemaal gelijk. En toch wijken ze van elkaar af. Want de gerst is in principe hetzelfde als de tarwe. Het is de uitbeelding van Christus. Want het is de uitbeelding van de individuele mens. De zondaar die moet sterven en opstaan, zoals Christus die tot zondaar gemaakt was, moest sterven en opstaan om vrucht te dragen. Zoals het uitgebeeld wordt in de tarwe, zo wordt het uiteraard ook uitgedrukt in de gerst. En zoals de Bijbel spreekt over tarwe, brood normaal gemaakt van tarwe, zo wordt er ook in de schrift gesproken over gerstebroden, uitdrukkelijk, gerstebroden. En in dat geval moet je je afvragen, waarom staat erbij wat voor brood het was? Waarom staat erbij dat het van gerst gemaakt was? Want daar gaat het dan om. Waarom niet gewoon tarwebrood, maar waarom gerstebrood? Want wat stelt gerst voor wanneer we dus praten over het verschil tussen die beiden? Daar gaat het om, hè? Als ik over gerst moet praten, dan moet ik eerst vertellen alles wat op de tarwe van toepassing is. Maar daarna zou ik moeten vertellen wat gerst is. Wel, gerst is, en nou laat ik u zien hoe eenvoudig het te doen is wanneer we uitgaan van de Bijbel. Gerst heet in het Hebreeuws shora. En ik geef alleen even de spelling op de gebruikelijke wijze. Shora is namelijk, wordt namelijk gespeld als 300, 70, 200. En dan komt er eigenlijk nog een 5 achteraan, maar dat is dan de vrouwelijke uitgang. Shora. Gerst. En het is een woord wat in de schrift vele malen voorkomt. In andere betekenis. Hier wordt het vertaald met gerst. Ik geloof trouwens dat het uitgesproken wordt als sora. Maar goed, het maakt me allemaal niet uit, hè, hoe het uitgesproken wordt. Maar het komt in de schrift nog in een andere betekenis voor. Een hele bekende. Namelijk, laat ik het erachter zetten. Dit is dan shora, namelijk gerst. Dan krijgen we het gewoon als het woord sar. En sar wordt opgevat als iemand die macht heeft. Zet maar even bij, vorst. Dat is niet helemaal goed vertaald, maar soms wordt het wel zo gedaan. Een sar is een vorst, een machthebber, iemand die macht heeft. En daarom wordt de naam Sarah, daar komt een vrouwelijke uitgang nu weer achter, wordt de naam Sarah dan ook inderdaad vertaald met vorstin. De vrouw die macht heeft, of anders gezegd, de vrouwelijke machthebber. Maar ook te vertalen gewoon met gerst. Het is in wezen hetzelfde. En zo kunnen we doorgaan, want datzelfde woord in nog steeds precies dezelfde spelling, met precies dezelfde letters, wordt in onze Bijbel geschreven als seir, en dan is het met een hoofdletter. En met een kleine letter wordt het vertaald dus. En hoe wordt het dan vertaald, seir? Seir wordt vertaald met haar. Ja, haar van boven, ja. Dit haar dus. Het haar op het lichaam. En op een schaap niet te vergeten. Ja, dan noemen wij het wol. Maar in de Bijbel blijft het gewoon haar heten. Wij vertalen het dan met wol, anders begrijpen wij het niet. Maar in de Bijbel blijft het gewoon Seir, haar. Seir was namelijk de bijnaam van Esau. De broer van Jacob. Zijn oudere broer, feitelijk. Die heette Esau en hij wordt bijgenaamd Edom. Omdat hij rood was, zegt men. En dat is leuk gevonden natuurlijk, want het zal ook best wel zo geweest zijn. Maar bovendien wordt hij genoemd Seir, het gebergte van Seir, het gebergte van Esau. Hij wordt Seir genoemd omdat hij harig was en dat in tegenstelling tot Jacob. Dus hij zal wel roodharig geweest zijn. Zo ongeveer als een Ier, denk ik, hè? Veel rood haar. Dus het woord voor tarwe is hetzelfde als het woord voor machthebber, een vorst, zullen we maar zeggen. En het is hetzelfde als het woord voor haar. En het wordt ook vertaald, of opgevat als sja'ar, namelijk als poort. Het wordt vertaald met poort. En dan zie je wat een ingewikkelde taal dit schijnt te zijn. Want datzelfde woord wordt met een heleboel Nederlandse woorden vertaald. Of anders gezegd, wij leren dan volgens het Hebreeuwse boek, hè, dat woord zoveel verschillende betekenissen heeft. En dan zeg ik, dat is onzin, het heeft maar één betekenis. Het heeft verschillende toepassingen. Maar het heeft maar één betekenis. En de grondbetekenis van dat begrip sar, of sja'ar, of seir, is dat van regeren, dat van macht uitoefenen. Want al deze woorden die hier op het bord staan nu, hebben te maken met macht uitoefenen. Het wordt zelfs nog anders vertaald. Het wordt ook vertaald met sja'ar, wordt ook vertaald met bedenken. Want een poort heeft te maken met macht uitoefenen. Een poort is de in- en uitgang van een stad. En in- en uitgangen worden bewaakt. En in de poort zit ook, of zetelt ook, het stadsbestuur. En een portier, een poorter, is iemand die binnen de poort woont. Een poorter is het oude woord voor iemand die woont in een stad. Een stad met een muur eromheen. En het woord portier in het Nederlands is eigenlijk hetzelfde, hè? In wezen is het hetzelfde woord. Maar iemand die in de poort zit, is iemand die macht uitoefent. Van Lot wordt gezegd dat hij in de poort zat van Sodom. En er zijn nog een paar van mensen van wie gezegd wordt dat ze in de poort zaten of in de poort iets moesten doen. Boas, de verlosser. Ja, de losser, de verlosser. Boas, die moest naar de poort, want in de poort moest officieel wat geregeld worden. Via het bestuur van de stad moest een daad van heerschappij gesteld worden. En dat gebeurt in de poort. Het heeft dus te maken met macht hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld eens even aan de poort van Hebron. Dus er schiet er mij zomaar wat er binnen. Het was de poort van Gaza, geloof ik, hè? Ja, ik moet het zeker niet door elkaar gooien. Maar dan zie je hoe goed je me controleren moet, hè? De poort van Gaza, waarin Simson gevangen zat. Maar Simson had lak aan die heerschappij daar in Gaza. Hij lichtte de poorten eruit, de deuren. De poort lichtte hij eruit en hij bracht ze naar. Ja, voor welke stad? Dat is belangrijk, dat is belangrijk. Weet je niet, voor Hebron. Voor Hebron. Ja, dat is een en al profetie. Ik kan het niet eens uitleggen. Er zit veel te veel aan vast om het uit te leggen. Dan moet je weten wat Hebron allemaal voorstelt enzovoorts. En hoe dat zit met die poort. Het gaat erom om heerschappij. En ik noem nou Simson. En ik had Simson willen noemen, maar om heel wat anders. Ja, dan moet je eens kijken hoe dat nou werkt. Hoe dat nou werkt. Je komt toch waar je wezen moet. Want ik moest Simson hebben vanwege zijn haar. Maar ik noem hem nou in verband met de poort. De poort van Gaza. Hè? Ja, ik haal hem er met zijn haren bij. Zo zit het, ja. Zo zit het. En dan zie je wat zijn haar met die poort te maken had. Binnen hij gevangen zat. Want Simson is een type van de Heer Jezus. Ik kom daar straks nog wel even op terug. En anders dan roept u maar gewoon. Hè? Maar Simson die had iets met is een type van de Heer Jezus. Die immers de vorst van Israël was. Sar. De vorst van Israël was. En zou moeten zijn. En die zijn koninkrijk zou oprichten. Maar in plaats van dat het koninkrijk opgericht wordt, gaat Simson er met de poort vandoor en dan legt hem ergens anders neer, namelijk in Hebron. Buiten. En Hebron is de plaats waar later David regeerde over slechts een deel van Israël. 7 jaar, ja inderdaad natuurlijk, 7 jaar regeerde David vanuit Hebron. En ik kan het alleen maar heel oppervlakkig noemen nu, maar dat betekent dat het koninkrijk over Israël niet werd opgericht bij de eerste komst van Christus. Maar dat integendeel de poorten gelegd werden, de deuren gelegd werden voor Hebron. Dat wil zeggen dat het koninkrijk van Christus slechts opgericht werd over een deel. Over de zovele hem aangenomen hebben. Hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar een deel daarvan, zovele hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Over hen wordt er een koninkrijk opgericht. Een verborgen koninkrijk. Over een deel van Israël was het in Hebron. Een verborgen koninkrijk. Van Christus. En dat is een type van de gemeente in ieder geval. Want, en ik praat maar gewoon door, ik brei het allemaal weer aan elkaar. Want waar het om gaat, is dat inderdaad Simson een type is van de Heere Jezus. En het haar van Simson was een beeld van de macht die hij had. En dat is veel te zwak uitgedrukt. Want zijn kracht, zijn macht school in zijn haar. Want het woord voor macht is hetzelfde. Als het woord voor haar. Zijn heerschappij, zijn macht zat hem in zijn haar. En waar hij zijn haar kwijtraakt en waar zijn haar werd afgeknipt, daar verloor hij zijn macht. En het wordt al uitgedrukt in het wegvoeren van de deuren van Gaza. En die worden op een berg gelegd, een hoge plaats dus, voor Hebron. En als ik nou heel vlug ben, heel vlug ben, dan zeg ik, en het was op een berg, namelijk een hoge plaats. En een hoge plaats heet in het Hebreeuws Rimmon. Ja. En een... Zie je? En een Rimmon, dat is het woord voor een granaatappel. En dat was de vijfde vrucht uit Deuteronomium 8, vers 8. Dat is het type van de gemeente. Ja, ja. Maar aan de vijfde vrucht was ik nog lang niet toe. Dus zo, laat nog maar even zitten, hè. Zover zijn we nog niet. Waar het om gaat is dat... even terug naar de gerst. Dat gerst wordt genoemd Shora. Eigenlijk betekent het dus gewoon haar of machthebber of poort. En nou kunnen we voortaan altijd onthouden wat het verschil is tussen tarwe en gerst. Ik kon het vroeger nooit, totdat ik dit vond. Want zo'n aar van gerst, daar staan allemaal van die haren op. Op elke korrel staat een haar omhoog. Zo'n lange. Weet u wel, dat is ook zo'n ding wat je in je mouw... Nou ja, dat doet u niet meer natuurlijk. Maar vroeger deden wij dat even zo'n ding in onze mouw, hè. Schoven er hierin en uiteindelijk kwam hij aan de andere kant uit of zo, vanzelf. Zo'n ding dat kroop door, hè. Vanwege die haren die erop zaten. Dus gerst... En tarwe is in wezen identiek, maar het belangrijkste verschil is die haar die erop staat. Want haar is een uitdrukking van macht. En waar de tarwe slechts een bloot graan is naar het voorvalt, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Daar is de gerst inderdaad, net als de tarwe, een beeld van de mens, maar dan in zijn hoedanigheid van eerschappijdrager. Van machthebber. En wie is die machthebber? Christus. Ja. En vandaar het haar. Haar is een teken van macht. En vandaar dat 1 Korinthe 11, ik ga het niet uitleggen, maar het zijn alleen maar hints. Hè? Ik ga het niet uitleggen, maar vandaar dat 1 Korinthe 11 spreekt over de macht die de vrouw op haar hoofd heeft. Namelijk een hoofddeksel. En als ze die aflegt, staat er, dan zou ze eigenlijk ook geschoren moeten worden. Waaruit volgt dat het haar inderdaad macht voorstelt. Verder zeg ik er niks van, want daar kom ik aan mijn onderwerp helemaal niet meer toe. Hè. Waar het om gaat is dat haar macht voorstelt. Dus een uitdrukking van macht, van het vermogen van de mens. En ik heb net al gezegd, dat woord voor haar wordt ook vertaald met bedenken. En dan weet u waarom er zoveel haar op je hoofd gaat. Dat is vanwege de veelheid uw gedachten. Dat drukt het uit. En de kracht daarvan. Simpson was een machtig man... En dat ging samen met zijn vele haar. En zijn haar werd afgeknipt door een vrouw die een hoer was. En hij verloor zijn macht. En wie vertelt me waar dat een beeld van is? Dat is gemakkelijk, hè? Dat is gemakkelijk, want Simson is een type van de Heer Jezus. De koning der Joden, de zoon Davids, de zoon des mensen. En hij was in huis bij een hoer, namelijk Israël. Ja, kan ik het helpen? Dat zegt de schrift, hè? Het is geen antisemitisme, integendeel. Maar het is realisme, dat zijn de feiten. Het is een huis bij een hoer. En Israël was degene die het haar van de Heer afschoor. Waar staat dat? In Jesaja 53, ja, daar staat het, ja. Alleen heet hij daar geen Simson, maar daar heet hij een lam... Want gelijk een lam dat stom is voor zijn scheerders, of gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. En we weten dat het slaat op de kruisiging. Daar hebben we het. En het knippen van het haar van Simson is hetzelfde als het scheren van een schaap. En hetzelfde dus ook als de kruisiging van de Heer Jezus, waardoor hij zijn macht verloor. En hij werd officieel dan ook gekruisigd, volgens het opschrift, als de koning der Joden, als de machthebber. De Sar van Israël. Maar het Seir, het haar, werd weggenomen. En daardoor was de vorst weg. De Sar weg, want het is precies hetzelfde. De macht was weg. Zie? De dingen die allemaal met elkaar samenhangen. En dan weet u meteen waarom schapen geschoren worden. Toch? Ja, dat moet. Dat hoort zo. Ik weet niet of het waar is, want ja, je hoort zoveel en je moet ermee oppassen natuurlijk. Maar ik heb wel eens gehoord dat als je een schaap niet scheert, dat hij dan in zijn eigen haar omkomt. Dat hij dat niet eens overleeft. Ik weet niet of het waar is, Het lijkt me wat overdreven. Maar misschien, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze moeten geschoren worden. Anders gaat het niet goed. Er moeten mensen bijkomen die schapen scheren. Schapen zijn inderdaad hulpbehoevende wezens, laat ik u dat vertellen. Ze moeten verzorgd worden. Mensen moeten schapen brengen naar de plaats waar ze hun voedsel kunnen vinden. Dat schijnen ze zelf niet te kunnen. Als alles gaat volgens het boekje, volgens de regels en dus ook volgens de natuur, is het zo dat er een herder loopt bij de schaapskudde en die herder die begeeft zich naar de plaats waar het voedsel voor de schapen gevonden kan worden en de schapen volgen de herder. De essentie van een schaap is dan ook dat hij de herder volgt. Zo staat het ook in de schrift. En zo hoort het ook te gebeuren. Ik heb het ook wel eens anders gezien. Ik heb ook wel eens gezien dat de schapen al zo bekend waren met de weg dat ze precies zelf de route liepen. En dat de herder er achteraan hobbelde. Maar zo hoort het niet. Overigens moet ik zeggen, dat was op de terugweg naar de schaapskooi. Dus vanzelfsprekend. Maar naar buiten, naar de hei of naar waar naartoe dan ook, waar de grazige weiden, hoort de herder voorop te gaan en de schapen horen de herder te volgen. Kijken ze dan ook naar hem? Nee, ze luisteren naar hem. Precies. Ja, dat, zo hoort het. Mijn schapen kennen mijn geluid en horen mijn stem. Want het geloof is uit het gehoor. En het punt is dat die schapen, als we praten over de kudde, dat die schapen een type zijn van Israël en daardoor van de mensheid als zodanig, feitelijk. Eigenlijk van de gelovigen, het verloste volk uit Egypte, zal ik dan maar zeggen. En ik bedoel het nu in al zijn mogelijke toepassingen. En zij horen de herder te volgen. En wie is de herder? Ja, Christus. Ja, noem hem maar een paar. Je had ook David kunnen zeggen, want dat is natuurlijk toch weer hetzelfde dan, hè? David, de koning van Israël, die was herder van zijn vak. En daarom was hij dus de koning van Israël, want Israël is de kudde. Dat is allemaal vanzelfsprekend als we deze gedachtenlijnen gewoon volgen. Die kudde, die hoort de herder te volgen, maar de herder zelf is eigenlijk een onderdeel van de kudde. Daar komt het op neer. En zoals bij een kudde runderen een stier vooraan gaat, zo gaat bij de kudde schapen de herder vooraan. Maar hij maakt deel uit van de kudde. Hij gaat vooraan en de schapen volgen hem. Maar hij, die de eerste was onder zijn volk, de rechthebber op de troon, het schaap dus bij uitstek, met veel haar, met macht dus onder Israël, hij was degene die geschoren werd en daardoor dus zijn macht verloor. Dat is zo ongeveer het verhaal. En dat verhaal wordt uitgedrukt in de geschiedenis van Simson. De naam Simson, daar zoekt u vergeefs naar in de verklaringen wat het betekent. Wat de naam Simson betekent, want men weet het gewoon niet. Omdat men niet gelooft, maar de naam Simson betekent de verdeelde naam. Het is Sim, dat is hetzelfde als Sem. Shame, de naam. En dat son, wat er dan achteraan komt, dat betekent dat het verdeeld is. De verdeelde naam. Want de naam des Heren is gedeeld. Daarom moet de naam des Heren heel gemaakt worden, geheiligd worden. Maar de naam des Heren is verdeeld omdat de Heer gedeeld werd. Omdat de verschijning van de Heer in deze wereld ook onderbroken werd en verdeeld werd in twee stukken. En de geschiedenis van Simson is de geschiedenis van Christus bij zijn eerste komst. In vernedering. En de andere helft komt nog, dat vind je niet meer bij Simson. De verheerlijking van Christus wordt niet uitgedrukt in de geschiedenis van Simson. De geschiedenis van Simson eindigt met zijn dood, waarin hij de vijand versloeg. En daar houdt het op, dat was maar de helft. En daarom betekent de naam van Simson de verdeelde naam. En het heel maken, het heiligen van de naam des Heren is hetzelfde als het bij elkaar brengen van de eerste en de tweede komst van Christus. Die eerste en tweede komst verbinden. Het lijden verbinden met de heerlijkheid daaraan volgende. Dat is het heel maken, het heiligen van de naam des Heren. Dat doen wij vandaag, zelfs chronologisch. Want wij leven in de tijd die de eerste en de tweede komst van Christus met elkaar verbindt. Het heeft alles met ons te maken natuurlijk. Deze Simson wordt trouwens genoemd een Nazireër. En ik noem het nu, en terwijl ik praat ben ik aan het denken, want ik weet heel niet waar ik uitkom, maar het klopt altijd, dat is het fantastische ervan. Hè? Nazireer of Nazoreer of Nazarener. Daar heb ik vroeger het verschil van moeten leren. Ik kon het nooit uit elkaar houden, maar er zit geen verschil tussen hoor. Men zegt een Nazoreer, dat is iemand die bepaalde beloften aan de Heer gedaan heeft. En een Nazarener is iemand die uit Nazareth komt. En van mij, wat mij betreft gooit hij het maar gewoon op één hoop. Want het gaat toch over Christus. Hij is degene die uit Nazareth komt en bepaalde beloften aan de Heer gedaan heeft. Het is gewoon hetzelfde. En het komt van een uitdrukking nats ser. Dat nats schrijf ik niet op, dat betekent gezondene. En dat ser schrijf ik wel op. Maar hoef niet op te schrijven, het staat er al. Dat is het woord sa. Nats ser. Het is hetzelfde als het Engelse woord sir. Of het Nederlandse woord sire. De vorst. En nats ser betekent de gezonden vorst. En een Nazoreer is een gezonden vorst. En de Nazarener is de gezonden vorst. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Ja, de vorst. De gezonde vorst. Uiteraard, het woord zegt het al. Dat is het. En Simson als een Nazoreer, de enige die de schrift kent overigens in de hele historie. Simson als een gezonde vorst was dus een type van Christus. Maar deze gezonden vorst werd verworpen. En zijn haar, sar, Seir werd afgesneden en hij verloor zijn koningschap. En dan zie je waar de gerst een type van is. Met een hele uitgebreide omweg enzovoorts. De gerst is een beeld van de individuele mens als koning. En daarom van Christus als koning. Van heerschappijvoerend. En al wat harig is, is heerschappijvoerend in de schrift. En kent u nog die beroemde truc, die wisseltruc, die van Jacob en Esau? Van Seir, de harige. Esau was de eerste. En hij heette Edom. Natuurlijk, men zegt omdat hij rood haar was, maar ik zal het u nog anders vertellen. Omdat hij naar de mens gesproken Adam was. Want Adam stierf en Adam had een erfgenaam. Als vorst over de ganse aarde en over alle volkeren. En die erfgenaam was Seth. En Seth stierf en zijn erfgenaam was Enos. En daarna kwam Kenan en Mahalalel en zo het rijtje door. En zo kom je terecht bij Abraham. Die de erfgenaam was van Adam dus. En die troon ging over naar Isaac. En de rechten van de troon gingen over aan. Aan Esau. Die Edom genoemd werd. Maar Edom is precies hetzelfde als Adam. Er is helemaal geen verschil tussen in de Bijbel. Dat schrijft er precies eender. Adam. Edom. Odem. Nog een ander Hebreeuws woord. Odem. Odem wordt vertaald met robijn. En u weet wat Adam betekent? Rood. En Edom betekent dus ook rood. En een robijn, wat voor kleur heeft hij dus? Makkelijk is het toch, hè? Ja, rood dus. Dat is een rode steen. Robijn. De robijn stelt voor het eerstgeboorterecht feitelijk. De eerste, de erfgenaam op de troon. Adam is rood. En de rode edelsteen is een type van Christus als rechthebber op de troon. En daarom heet de eerstgeborene van Jacob. Nou maak ik het moeilijk hoor. Ruben, robijn. Dus ja, dat is precies hetzelfde woord hoor. Vergis u maar niet. Ruben. Alleen het liep een beetje anders, want Ruben kreeg niet het eerstgeboorterecht. En Esau, Edom, het Hebreeuwse woord voor robijn dus, kreeg ook niet het eerstgeboorterecht. En Adam zelf? Eigenlijk ook niet. Want Adam wordt genoemd de eerste Adam. En hij moest plaatsmaken voor de tweede Adam. De laatste Adam, het welk is Christus, juist. Zo gaat het verhaal dan verder. Hè? Esau kreeg niet de eerstgeboorterecht. Esau was de eerstgeborene. Dat wil zeggen, hij werd als eerste geboren. Maar hij was achteraf niet de eerstgeborene. Hij kreeg namelijk niet het eerstgeboorterecht. En er ging iets mis met zijn haar. Want wat bleef dat haar van Esau eigenlijk? Ja, dat had Isaac ook wel eens willen weten. Hè? Kent u de geschiedenis? Ja, Bijbelse geschiedenis, mensen. Hè? Zoek het anders maar eens na. Hè? Dat is die truc. Daar had weer een vrouw de hand in, natuurlijk. Hè? Maar er werd een geitenbokje geslacht. Hetgeen een type is van Christus, juist. Er werd een geitenbokje geslacht. En de vacht van die geitenbok, die werd gebonden om Jacob's arm of hand, of ik weet niet precies hoe dat zat, hè. En toen Isaac luisterde, toen hoorde hij de waarheid. Ja. Als je luistert, hoor je de waarheid. Geloof is uit het gehoor. De waarheid is uit het gehoor. Je moet luisteren, je moet het woord ontvangen, dan weet je het. En toen Isaac luisterde, hoorde hij Jacob. En dan zegt hij, maar ik wil het betasten, ik wil het zeker weten. Het was hem niet voldoende om alleen maar te horen. En blind was hij, dus te zien viel er niks. Dus laat mij maar voelen. En wat voelde hij? Ja, hij zegt, ik geloof dat het Esau is, zo harig is hij. Maar het was een geitenbokje. En op grond van die vacht van dat geitenbokje spreekt hij de zegen uit. Het eerstgeboorterecht geeft hij daar op dat moment over aan Jacob, want die zat daaronder. Rechtmatig of niet, dat is maar hoe we de zaak bekijken. Maar we moeten in ieder geval weten dat het eerstgeboorterecht op die wijze overgegaan is op Christus, maar in ieder geval op ons. Want wij hadden van nature helemaal geen macht, hoor, want die hebben we al lang verspeeld. Maar de macht die wij ontvangen hebben, zelfs het eerstgeboorterecht wat wij ontvangen hebben, we zijn immers een gemeente van eerstelingen, dat hebben we ontvangen omdat we bekleed zijn met Christus. Met zijn omhulling, met zijn vacht, van mij, wat zeg je, met zijn lichaam. En de volkeren der aarde hebben het altijd geweten. Het is een ontzettend oude mythe of legende die handelt over de Argonauten. De Argonauten onder leiding van Jason. En Jason is precies dezelfde naam als de naam Jezus. Jason en Jezus zijn Griekse verbasteringen voor Jozua. En de naam Jason is dezelfde dus als de naam Jezus. Maar het verhaal gaat over de Argonauten die onder leiding van Jason op weg gingen om het gulden vlies, de gouden schaapsvacht, om het gulden vlies te veroveren op de driekoppige slang. Ja, en dat is gebeurd. Volgens het verhaal, volgens de verhalen, zegt mijn zwager dan. Volgens de verhalen hebben ze de gouden schaapsvacht inderdaad veroverd. En zo is het gegaan, ja. Dat is typologie, want die gouden vacht, dat is uiteraard het eeuwige, het gouden, het verheerlijkte kleed van het lam staande als geslacht. En met dat kleed zijn wij als christenen bekleed geworden. Die macht, dat haar namelijk, die macht hebben wij ontvangen. En dat is een van de redenen waarom de mensheid zich kleedt in het kleed van een ander. Dat doet hij van oudsher. Hij kleedt zich in het kleed van een ander. Hij kleedde zichzelf oorspronkelijk in het kleed van een vijgenboom, maar daar hebben we het niet over, want dat was de vierde vrucht. Want hij kleedde zich in vijgenbladeren. Zie? Maar de Heer zegt, nee, ik heb een beter kleed. Je hoeft niet zelf voor je kleed te zorgen, je kunt de kleed van mij krijgen. En hij slachtte een lam. En hij kleedde de mens dus in een schaapsvacht. In dierenvellen, in het kleed van een ander, het kleed van een lam. En dat is een heenwijzing naar het offer van Christus, waardoor wij bekleed zouden worden met zijn kleed. Zijn vacht, want het eigenaardige is, je kunt de schaap scheren, maar het groeit wel weer aan. En zo is het nou maar net. Want je kunt wel sterven, maar er is een opstanding. Het moet eerst verdwijnen om plaats te maken voor het nieuws. En dan blijkt het dat die nieuwe wol, dat nieuwe haar van het lam, dat blijkt van goud te zijn. Een gouden vacht. En daar moet je kleding van breien. Je moet eens kijken wat de schrift zegt over wollen kleding. En over linnenkleding trouwens, maar linnen hebben we het nou niet over. Dat is van weer een andere vrucht, hè? waar dat van gemaakt wordt. Maar er valt allemaal net zo'n verhaal over te vertellen. Dat het allemaal heen wijst naar Christus. Nou, eens kijken. Van die gerst hoef ik verder niks meer te zeggen, geloof ik. Twee graansoorten. Het is mooi om verder te praten over een derde vrucht die daar genoemd wordt. En dat is helemaal een fantastische. Dat is echt waar, hoor. Want de derde vrucht in de race is de wijnstok. Nou, wat daar al niet over te vertellen valt. Ik heb een kennis die heeft daar verstand van. Van wijn, ja. Dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder, want daar heb ik echt geen verstand van wijn. Dat is een ontzettende cultus. Dat is een vak apart. Er zijn zoveel aspecten aan. Dat is zoiets ingewikkelds. Ik heb het wel eens laten vertellen hoe het allemaal zit. Maar het is voor allerlei verschillende wijnsoorten weer verschillend. Allemaal weer een verschillend recept. Hè? De ene wijnsoort wordt zo gemaakt, de andere wordt zo gemaakt. En ik weet wel, ik heb daarnaar zitten luisteren. En ter plekke heb ik gedacht van, ja, dit betekent dit en dat betekent dat. Natuurlijk, ja, oh ja. Maar ik heb het allemaal vergeten wat het was, hoe het ging. Maar wat ik wel onthouden heb, is wat de wijnstok een beeld van is. Hè? Ja, de wijnstok. Waar is de wijnstok een beeld van? Ja, je leert, want je slaat de tussenliggende fase over, hè? De host is Christus. Ik ben de... Ja, de ware wijnstok. Dat wil zeggen, er is ook nog een andere wijnstok. Eén die wat minder waar is dus. De ware wijnstok is de uiteindelijke wijnstok, de hoogste wijnstok dus feitelijk. Maar er is ook een andere wijnstok die de schrift leert, dat is bijvoorbeeld Israël. Van Israël wordt gezegd dat het een wijnstok is. Je vindt een gelijkenis trouwens over een wijngaard in Jesaja al. Zo vroeg als Jesaja. Je vindt natuurlijk ook gelijkenis over wijngaarden in de evangelie, maar daar hebben we het nog helemaal niet over. Maar je vindt de gelijkenis over een wijngaarde, over een wijngaard. In Jesaja 5, daar worden ook wijnstokken genoemd. Daar staat in Jesaja 5, nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefsten zingen van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft dien ontruimd en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in de zelfs midden een toren gebouwd en ook een wijnbak daarin uitgehouwen. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voorbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voorgebracht. En het beeld wat hier gegeven wordt is een beeld van Israël. Waarvan de Heer zegt, het is mijn wijngaard. In vers 7 staat het, ja. Want de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. En heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftheid. Naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. Hier gaat het mis met de wijnoogst. De wijnstok brengt niet voort. En de wijngaard heeft geen enkel rendement. En het moet voor Israël een duidelijke zaak geweest zijn dat de wijngaard een type was van Israël. Maar het aardige is, en dat is de troost ook van de boodschap van de Heer Jezus, dat hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Dat waar het gaat om vrucht uit de wijngaard, kijken wij naar de ware wijnstok. En dat is dan uiteindelijk niet Israël, maar het is Christus zelf die wijn voortbrengt. Die druiven voortbrengt uiteraard, die groeien aan ranken die in hem blijven en die druiven worden geoogst en die worden in de wijnpersbak gedaan en die worden getreden met de blote voeten. He? Nou, en dan? En dan krijgen we druivensap en dat wordt, hoe dat dan gaat weet ik niet, maar er wordt van alles mee gedaan, maar in ieder geval weet ik nog dat het opgesloten wordt in vaten. Ja, van hout. Wat voor soort hout, denkt u? Nee, geen sittimhout. Nee, dat is leuk gevonden, maar het was geen sittimhout. Het is eikenhout. Ja. Ja. Waarom nou van een eik, hè? Dus die mensen vragen, weten ze het ook niet, maar het gebeurt zo. Er weet niemand waarom. Dus schijnt het lekkerder te smaken. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik het niet wist. Zie, dat zou ik ook zelf wel kunnen bedenken. Want dan krijg je de beste smaak. Wie controleert het dan? Dacht je dat ze dat uitproberen? Wel, nee. Dat hoort gewoon zo. Dat is traditie. En het hoort ook inderdaad zo. Want die druivensap die omgezet wordt in wijn. Dat is niks anders. Als dat uit de oude natuur een nieuwe natuur voortkomt. Of, en zo kan het ook gezegd worden, dat uit het woord van God een nieuwe schepping tot stand komt. Want wijn is de nieuwe schepping. En wat er tot stand komt door het hele proces en in die vaten, dat is een nieuwe schepping. Wedergeboorte dus. En zoals gezegd, wedergeboorte wordt uitgedrukt door de eikel. En dus door de eikenboom. En als de wijn tot stand gebracht moet worden, dan moet dat in houten vaten, namelijk in eikenhouten vaten, dat gaat niet anders. Maar die eik, dat eikenhout, dat is de garantie. Want het woord voor eik in het Hebreeuws is een woord wat ook vertaald wordt met eed. De eed die de Heer zwoer. Aan wie zwoer de Heer een eed? Juist, en waar woonde Abraham? Onder eikenboom. Hé, wat merkwaardig nou. Waar onder welke eikenbomen? Ja, er wordt nog een plaats genoemd, ook onder eikenbomen. Ik bedoel, maar dat maakt niet uit. Het was altijd onder eikenbomen namelijk. Zie? En waaruit je dus weer kunt concluderen dat de eikenboom een beeld is van het verbond met Abraham. Ja, van de eed en van de besnijdenis. En vandaar dat, en dan moet je eens kijken hoe geraffineerd dat gaat. En vandaar dat de wijnstok als derde vrucht ook een type is van het verbond met Abraham. Want het verbond met Abraham is het verbond waarop de derde bedeling, namelijk die der belofte, gebaseerd is. Want het schema wat ik altijd hanteer, is het eerste is dat van Adam, de bedeling van het geweten. De tweede is de bedeling van de menselijk bestuur. De derde is die van de belofte, beginnend bij Abraham. En daarmee heb ik natuurlijk meteen even gezegd dat die zeven vruchten het type zijn van de zeven bedelingen. Want de tarwe is een type van de individuele mens. De mens als enkeling, die moet sterven. De zondaar, de afstammelingen van Adam. De gerst is een type van de mens die heerschappij draagt. Daarom is het een beeld van de bedeling van het menselijk bestuur. De mensheid verdeeld in volkeren. Enzovoorts. En bij de wijnstok ben ik terechtgekomen naast de eikenboom bij Abraham. Ja. Want het verbond met Abraham, en dan gaan we maar weer eens verder. Het verbond met Abraham is het verbond der belofte. Dat is de basis van het nieuwe verbond, een eeuwig verbond. Vandaar dat de wijnstok uiteindelijk wijn, namelijk alcohol, voorbrengt. Dat is spiritueel, dat is geest. Geestrijk vocht. Dat is een type van de nieuwe schepping. De Heilige Geest. En daarom staat de wijn op de avondmaalstafel naast het ongezuurde brood. En je ziet hoe vaak we in het verhaal weer sluit. Hè? Naast het brood, naast het ongezuurde brood. En dan wordt er gezegd van die wijn, dit is het bloed, namelijk het leven van het nieuwe verbond. En het is gebaseerd op het verbond met Abraham. Zo gaat dat. En het verbond met Abraham was een tweeledig verbond. Het had een dubbele toepassing. In de eerste plaats was het een verbond wat van toepassing was op Abraham en zijn nageslacht. Namelijk, laten we maar gewoon zeggen, ik zal het niet te moeilijk maken, het heeft te maken met Israël. Met Gods aardse volk. Maar tegelijkertijd is datzelfde verbond van toepassing op Gods hemelsvolk, namelijk de gemeente. Want ook van ons wordt gezegd dat wij zonen, namelijk erfgenamen van Abraham zijn. En dat we deel hebben aan zijn belofte. Galaten, de Galatenbrief, Galaten 3, Galaten 4 ook, speciaal. Zie? Dus het verbond met Abraham heeft een dubbele toepassing. Eén in verband met de gemeente, het andere in verband met Israël. Eén in verband met de hemel, ander in verband met de aarde. En wat is het dubbel aan de wijnstok? Nou, een heleboel. Want in de eerste plaats komen er twee soorten, twee kleuren vruchten aan namelijk. Wit en rood heet het. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik die kleur niet zo goed kan herkennen, maar het heet echt zo. Kan ik ook niet helpen. Je witte en rode druiven, zo heet dat. En wit is de kleur van de hemel, wit. Hè? En rood is een beeld van de van de aarde, de natuurlijke mens, Adam, rood. Dus rood, de rode druif, zal ik maar zeggen, is de toepassing van het verbond met Abraham op Israël. En de witte is de toepassing van het verbond met Abraham op de gemeente. En het aardige is nu, nou trekken we ons niks meer van die kleur van die druiven aan en dan gooien we het allemaal op één hoop. En uit diezelfde druiven halen we witte of rode wijn. Nee, het maakt niet uit. Want de kleur van de wijn is niet afhankelijk van de kleur van de druiven. Dat heb ik wel eens gedacht, maar het was erg naïef. Dat is ook weer niet zo. Want de kleur van de druiven, de kleur van de wijn, is afhankelijk van of tijdens het proces de schillen van de druiven eruit gehaald worden, of dat ze erin gelaten worden. Ja, uiteindelijk verdwijnen ze er altijd uit natuurlijk. Maar het gaat erom aanvankelijk, hè. Wanneer men de schil erin laat, wordt de wijn rood. Haalt men de schil eruit, wordt de wijn wit. Vanzelfsprekend, hè, want de schil is natuurlijk een beeld van het menselijk lichaam, van de oude mens, de omhulling. En zodra die een rol meespeelt, krijgen we rood, krijgen we namelijk de mens op aarde, rood Adam. De mens op aarde, de aardse toepassing, dus rode druiven en, of rode wijn. En als we het op de gemeente toepassen, wel, op de gemeente, dan speelt de oude mens geen rol, wordt het lichaam weggenomen immers, of veranderd in ieder geval, maar dit lichaam wordt in ieder geval weggenomen, dus de schil wordt weggenomen, wordt eruit uitgehaald, en dan krijgen we witte wijn. Ja? Nou, en zo kan je er nog doorgaan. Dus de dubbele toepassing van die wijn, twee kleuren van druiven, twee kleuren van wijn, bovendien is de wijnstok per definitie een dubbelfout, maar daar bestaat verschil van mening over, maar ik wil toch noemen dat het woord voor wijn is jajim. Ja, meestal zegt men jajin met een noen aan het eind, maar ik hou het op officieel jajim, jajum, dat weet u toch, jajum, dat is, nou ja, dat hoef ik niet uit te leggen, want het is, hè? Jajem, wijn, en die uitgang ayim staat voor een tweevoud, een dubbelheid. Dus de naam van de wijnstok is al de aanduiding van een dubbelheid. Of van de wijn, hè? De aanduiding van een dubbelheid. Maar bovendien, het drinken van de wijn heeft ook een dubbele uitwerking. Ja, je gaat dubbel zien. Ja. Inderdaad, maar dat bedoelde ik niet eens hoor, echt niet. Wat moet je met sterke drank doen, staat er in de Bijbel? Ja, die moet je geven aan degene die verloren gaat. Dat is echt de schrift. Ik heb het nog nooit ergens aan de muur zien hangen. Zelfs niet in de kroeg, maar dat komt natuurlijk omdat ik daar nooit kom. Maar er staat in de schrift, nou, dat lezen we even voor. Het is toch wel leuk om ook eens een vers te lezen. Wat meestal niet geciteerd wordt. Dus Spreuken 31. Spreuken 31. Ja, de lof der deugdzame huisvrouw. Maar u dacht toch niet dat ik dat ging lezen? Nee hoor, ik lees uit het eerste stukje van Spreuken 31, waar de koning Lemuel spreekt, en of waar tot Lemuel gesproken wordt, staat in vers 4, het komt de koningen niet toe, o Lemuel, het komt de koningen niet toe wijn te drinken en de prinsen sterke drank te begeren. Opdat hij niet drinken en het gezette vergeten en de rechtszaak van alle verdrukten veranderen. Dus er wordt gezegd, de koning moet niet wijn drinken, moet niet dronken worden, want dan vergeet hij alles. Staat hier. En dan kan hij niet goed de dingen beoordelen. Want iedereen weet dat als je te veel drank op hebt, te veel sterke drank op hebt, te veel alcohol, dan kun je de dingen niet meer beoordelen. En dan reageert men niet goed meer. Te laat en meestal zelfs verkeerd. En je ziet de dingen ergens anders dan waar ze zijn, hè? En je ziet de dingen in de verkeerde verhoudingen en scheef enzovoorts en van dat soort dingen. Dat heb ik van een kennis. Hij heeft mij dat verteld. Ik heb het allemaal van horen zeggen natuurlijk. Maar er staat, Er staat dus dat de koning dat niet drinken moet, anders kan hij de dingen niet meer beoordelen. Opdat hij het gezette vergeten, staat er. Het gezette, dat wat vaststaat, vergeten. Natuurlijk vergeet je dan het gezette, want alles beweegt dan, hè? Ja, dat zei je toch, Ton? Was het niet zo? Nee, dat... Goed. Nou, dan aan wie moet je die drank dan wel geven? Want natuurlijk, je zit ermee met die voorraad, die moeten we kwijt niet. En dan wordt dat beantwoord in vers 6. Er staat, geef sterke drank degene die verloren gaat. En wijn degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn. Dus de schrift zegt, als iemand in de put zit, moeilijkheden heeft, verloren gaat. Dat betekent niet hetzelfde als wat wij er meestal onder verstaan. Maar dat betekent zoveel als dat hij verdwaald is. Dan gaat hij verloren. Hij gaat wel, maar hij verliest zich. Hij is de weg kwijt. Hij is verdwaald. Dat betekent het alleen maar. De hele Bijbel door. Geef sterke drank degene die verloren gaat en wijn degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn. Zij die de weg kwijtraken, zij die in de ellende zitten en zij die niet meer weten hoe het moet. Er staat, geef ze maar sterke drank. Waarom? Nou, er staat erbij. Vers 7. Dat hij drinken en zijn armoede vergeten en zijn er moeite niet meer gedenken. Dat wil zeggen, die armoede die blijft uiteraard wel. En zijn moeite blijft ook wel. Maar heeft er geen weet meer van. Dat is de bedoeling. Hij zoekt vergetelheid in de drank, zeggen wij dan in goed Nederlands. Dus wat hier in de schrift staat, hoor, dat het gebeuren moet. En waarom moet dat zo gebeuren? Waarom staat het zo in de schrift? In de eerste plaats omdat het zo werkt in de praktijk, in verband met gewoon het alledaagse leven. He, dus soms denk ik ook wel eens, nou zou ik wel eens een borrel lusten, bij wijze van spreken zeg ik dat. Als mensen in moeilijkheden zitten, iets niet kunnen verwerken, dan is vaak, en het wordt natuurlijk algemeen veroordeeld, maar is vaak de greep naar de fles. He. Men zoekt vergetelheid, men moet eventjes de zaak wegwerken. Men moet even een vlekje wegwerken, heet dat. Ja, daar word ik voor betaald om dat te zeggen, maar goed, dat geeft nou niet. Maar waarom staat het hier in de schrift? Waarom is het de spreukendichter die dat zegt? Eenvoudig vanwege de geestelijke betekenis. Ik moet eerlijk zeggen, van spreuken, van het boek Spreuken, begrijp je weinig als je de typologie niet kent. Het is allemaal typologische taal. Allemaal gaat het om overdrachtelijk. Die vijgenboom, die tarwe en gerst en de wijnstok, ze komen allemaal voor in het boek Spreuken. En nog veel meer van dat soort dingen natuurlijk. En allemaal in hun overdrachtelijke betekenis, in hun toepassing. Want Salomo had daar verstand van, hoor. Hij was de wijste man die ooit op aarde geleefd heeft, afgezien dan van de Heer Jezus zelf. De echte shalom, de echte vredevorst, hè. Maar denk erom dat hij daar verstand van had. Want waarom moet men sterke drank geven aan degene die verloren gaat? Wel heel eenvoudig, omdat sterke drank een beeld is van een nieuwe schepping. Van een nieuwe natuur. Wijn is een type van de nieuwe schepping en van het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond heerst over een nieuwe schepping uiteraard. Hè? En dat is nou ontaart het vandaan nog in een preek ook. Want het, ja, het is toch op de Sabbat, dus dat kan goed, hè. Want het punt is natuurlijk, wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Wij zijn des geestes deelachtig geworden, om het dan maar te zeggen in de Statenvertaling. Wij hebben die geest waarvan de wijn een beeld is ontvangen. En wat is het resultaat? Dat we minder moeite hebben, minder zorgen? Of dat we beter de weg kunnen vinden in het leven? Ja, dat wordt wel eens gezegd, maar dat is niet waar, hoor. Dat is echt niet waar. Weet je wat er dan gebeurt? Daar word je dronken van. Dan vergeet je de dingen. De dingen van een oude wereld. En dan zie je ze bovendien ook totaal anders. En op een andere plek. Zie? Daar gaat het om. Moeite en zorgen zijn voor ons niet weggenomen, maar wij vergeten ze. Waarom? Omdat ze voor een dronken man totaal niet belangrijk zijn. Dat is het. Omdat hij er zijn gedachten niet bij kan bepalen. Hij wil wel, maar hij kan niet. En waar hij zijn gedachten dan wel bepaalt, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval niet bij stoffelijke aardse dingen. Daar gaat het hier om. En daarom komt wijn op de proppen overal in de Bijbel waar de nieuwe schepping genoemd wordt. Ik denk nou even aan de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Hè? Daar komt wijn in voor. Zijn wonden werden verzorgd met olie en wijn. Ja, zegt men, dat komt omdat wijn ontsmettend werkt. Ja, dat zal ook best wel, dat begrijp ik best. Natuurlijk werkt de Heilige Geest ontsmettend. Natuurlijk neemt de Heilige Geest onreinheid weg uit het leven, vanzelfsprekend. Natuurlijk, maar in het algemeen is het zo, gebeurt het zo, omdat het een beeld is van de Heilige Geest en van de nieuwe schepping. En waarom werkt wijn ontsmettend? Wel zeggen wij, dat komt dat er alcohol in zit. En dat heeft die ontsmettende werking. Wij zeggen gewoon omdat het een beeld is van de nieuwe schepping, van de Heilige Geest. Geest van alcohol, maar het is Heilige Geest. Daar gaat het om. Dat is hetzelfde. En hoe de Heilige Geest, namelijk hoe de nieuwe schepping tot stand komt, dat wordt geïllustreerd in een methode waarop de wijn tot stand komt. Zie je? En wijn bevond zich dus ook inderdaad op de paastafel. Hoorde bij het paaslam wat geslacht werd. En het paaslam stelde voor wat er zou gebeuren met het leven onder het oude verbond. En met het lichaam onder het oude verbond en met het bloed onder het oude verbond. En wat zou daarmee gebeuren? Wat er met het paaslam gebeurde? Wat is er met het paaslam gebeurd? Ja, ik hoor het wel noemen hier hoor. Maar ja, er zijn mensen die zijn bevooroordeeld hier vooraan. Wat is er met het paaslam gebeurd? Waar is het paaslam? Weg. Is weg. Is verdwenen. Het is verdwenen. De paasmaaltijd is incompleet geworden. Is ook geen maaltijd meer. Het heet ook niet meer zo. Het paaslam is weg. En wat er overgebleven is, is het brood, het ongezuurde brood en de wijn. En nadat als het paaslam verdwijnt, de laatste keer dat het paaslam gegeten wordt, werkelijk terecht gegeten wordt, op die laatste keer neemt de Heer Jezus het brood van de paasmaaltijd, ongezuurd brood dus, hij pakt het brood van de paasmaaltijd en hij zegt tegen de discipelen, hij zegt, dit is mijn lichaam. Uiteraard, dit is een type van mijn lichaam. Hè? Want dat lijkt me zo langzamerhand vanzelfsprekend. Dit is mijn lichaam. Dat voor u verbroken wordt, zeggen we soms. Als u een nieuwe vertaling leest, zult u merken dat het daar nergens in staat. Als u Statenvertaling leest, zult u zien dat het schuin gedrukt staat. Want er staat, dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn lichaam voor u. Welk lichaam? Dat lichaam van het nieuwe verbond. Zoals de wijn een beeld is van het leven, namelijk het bloed van het nieuwe verbond. Het bloed des Nieuwen Testaments. Zo is dat brood het lichaam. Lechem, brood, lichaam. Nederlands voor lichaam, hè? Zie je dat hetzelfde woord is? Brood is het lichaam van onder het nieuwe verbond. Niet het lichaam van Jezus, wat verbroken werd, maar het lichaam van Christus, dat één is. Eén brood. Eén verzoendeksel, één amandelboom uit één talent enzovoort. Hè. Eén brood, want wij die van dat brood gegeten hebben zijn allen eens brood deelachtig. Het is niet verbroken, het is één. Eén brood, één lichaam staat er onder het nieuwe verbond. En zo is dan de wijn die ernaast stond. De wijn van de paasmaaltijd, die vroeger stond naast het paaslam op tafel. Van de wijn wordt gezegd, dit is het bloed, namelijk het leven, want bloed en leven is hetzelfde. Neem maar een concordantie, zoek het woord bloed maar op en dan vind je dat vanzelf. Hè? Het bloed, de wijn is het bloed, namelijk het leven van het nieuwe verbond. En wat is het leven van het nieuwe verbond? Dat is de Heilige Geest en dus Christus, ja. Want geest is leven, inderdaad. Zo eenvoudig is dat. En dat wat vroeger op de paastafel stond, waarvan niemand de betekenis wist, dat wordt geopenbaard door de Heer Jezus op de laatste keer dat het paaslam er nog ligt. Want daarna was het paaslam verdwenen. Wij kennen het paaslam niet meer. Want dat is oud. Dat is het oude verbond. Dat was het lichaam van het oude verbond. En het is gedood en het is weggenomen. Het is verdwenen van de tafel. Wij kennen het niet meer. Wat wij kennen is niet het oude leven, maar wat wij kennen is het nieuwe leven. Wat wij kennen is niet het gezuurde, brood, maar het ongezuurde brood. Wat wij kennen is niet water of druivensap, maar wijn. En dat is het wonder. Ja, van Johannes 3, of van Johannes 2, ja. Water in wijn verandert. Maar waar het om gaat is dat het oude heeft plaatsgemaakt voor het nieuwe. En dan zijn we weer bij opstanding, bij wedergeboorte. En dit keer uitgedrukt in de wijn. Nou, is dat nou niet fantastisch? He? En dan krijgen we schriftplaats als: ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranke, wie in mij blijft. En ik in hem, die draagt veel vrucht, enzovoorts. Zie, die wijnstok, daar zijn wij mee verbonden. Want dat wat wij ontvangen hebben in Christus, dat komt er bij ons ook weer uit. En als we zeggen dat we water ontvangen hebben, dan wordt dat water in ons tot een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Wordt doorgegeven, komt er weer uit. En zo is het met die wijn ook. Wie in mij blijft, gelijkerwijs ik in hem, die draagt veel vrucht. Wat wij voorbrengen is ook weer wijn. Ook weer nieuw leven, wat in ons ontwikkeld wordt. Maar wat zijn oorsprong vindt in de wijnstok. En zo loop ik meteen door naar de vierde vrucht. Dat is gemakkelijk. Want de wijnstok is een klimplant. Dat wil zeggen, die doet het zomaar niet. U dacht dat de natuur volmaakt was, hè, en dat mensen het verziekten. Vergeet het maar. De natuur is helemaal niet volmaakt. De natuur heeft hulp nodig. Adam moest ook niet voor niks regeren over de schepping. Heerschappij, hij moest de zaak leiden. Hij moest schapen scheren bijvoorbeeld. Hè? En hij moest brood bakken. Om maar eens wat te noemen. En hij moest bovendien zorgen dat de wijnstok ergens tegenop kon klimmen. Want de wijnstok is een klimplant. Die mist iets. Die heeft van zichzelf geen stevigheid. Die moet hij ergens anders aan ontlenen. En waar ontleent de wijnstok zijn stevigheid dan? Waar klimt de wijnstok tegenop? Ja, is maar één antwoord hoor, vanuit de schrift. Het kan natuurlijk overal tegenop, hè. Dat is duidelijk. Maar in de Bijbel, volgens de systematiek, tegen de vijgenboom. Tegen de vijgenboom. Dat is de vierde vrucht uit Deuteronomium 8. De wijnstok klimt tegen de vijgenboom. We hebben het net gelezen hoor. In Jesaja 5, hè? Of niet? Was het daar niet? Hebben we niet gelezen. Nou, dan ga ik zelf alles door elkaar gooien. Maar waar het om gaat is dat de schrift spreekt over een gelijkenis van een heer die een vijgenboom geplant had in zijn wijngaard. En dan is de vraag, waarom plant men nou in vredesnaam een vijgenboom in een wijngaard? Nou, eenvoudig omdat de vijgenboom mooi hoog opgroeit en bovenin blad heeft. En die onderste takken enzovoort, die zijn prima geschikt om er een wijnstok tegenaan te zetten. En zo sla je twee vliegen in één klap, zo heet dat. En je hoeft er helemaal geen Jood voor te zijn om dat te kunnen uitdenken, bedoel ik maar. Dat is geen antisemitisme, sommige mensen denken dat. Ik waardeer dat zoiets. Dat vind ik een goede gedachte om dat zo te doen. Hè? De wijnstok laat je tegen de vijgenboom opklimmen. En in de natuur klimmen planten altijd tegen bomen op, hoor. In het bos kun je dat ook wel zien. Van die lilianen en soms kom je in het bos kamperfoelie tegen. Die tegen de bomen opgroeit. Hè? Kamperfoelie, hebben we die bloem wel eens bestudeerd? Ontzettend wat mooi, hè? Nou, ik weet niet wat het betekent, hoor. Ik denk dat het op Christus slaat, vermoed ik. Ik weet niet waarom. Maar die vijgenboom, die wordt geplant in een wijngaard. Dat is de volgorde. Wij zouden zeggen, dat is verkeerd om. Want je moet eerst vijgenbomen planten, dan kun je de wijnstokken er tegenaan zetten. Bij de Heer is het andersom. Er staat eerst een wijngaard en dan wordt er een vijgenboom in geplant. En de vijgenboom wordt dan geacht vrucht te dragen. En na 2 jaar draagt hij nog geen vrucht en dan mag hij nog 1 jaar blijven staan, tot in het 3e jaar. Zo was het toch? Ja, misschien dat ik af en toe dingen zeg die niet helemaal kloppen, maar zoek dat allemaal maar eens uit, hè. Dan heb je voorlopig wat te doen natuurlijk. Hij werd geplaatst in de wijngaard. De wijngaard was het eerst, daarna kwam de vijgenboom. Want eerst was er het verbond met Abraham. En wat kwam er daarna? De wet. Het verbond met Mozes dus. En aangezien via de wet en het verbond met Mozes de staat Israël gesticht werd, Israël een natie werd, is de vijgenboom dus als vierde vrucht een type van de vierde bedeling en daarom een beeld van de staat Israël. Op aarde. Dat wat uit de aarde groeit. Maar de vijgenboom wordt geacht niet alleen vijgen te dragen, maar de vijgenboom wordt ook geacht de wijnstok te dragen. Zo gaat het. En de vijgenboom draagt geen vrucht en hij verdort ter plekke op een gegeven moment, ik noem maar voorvallen, hè. Hij verdort ter plekke op de laatste dag van de 69e week van Daniël. Verdort de vijgenboom, maar hij blijft wel staan. Waarom zou die nou staan blijven, dacht u? Ja, natuurlijk vanwege de wijnstok. Dat staat er wel niet bij, dat weet ik wel. Maar dat is toch een vanzelfsprekende gedachtegang. Die wijnstok is blijven bestaan. Hoe weet ik dat? Nou, dat lees ik weer in Galaten 3. Waar staat dat de wet, de vijgenboom dus, dat de wet 430 jaar na de wijnstok gekomen is. Namelijk na de belofte met Abraham. Het is ook niet voor niks dat erbij staat hoe lang het was. Ik heb ons getallen opgeschreven vandaag. Maar goed. 430 jaar daarna staat er. Kwam de wet. En Paulus betoogt daar dat de vrucht uiteindelijk wordt voortgebracht. Niet door de vijgenboom, maar door de wijnstok. Namelijk niet uit de wet, maar uit de belofte. De zaligheid is niet uit de wet, maar uit de belofte aan Abraham. En, zegt Paulus, de belofte aan Abraham, namelijk de wijnstok, was er veel eerder, was er 430 jaar, voordat de vijgenboom kwam. En, zegt hij, daardoor is de wijnstok gewoon blijven bestaan en heeft de oudste recht, hij was de eerste. En daarna kwam dan wel de wet over Israël, Israël wordt onder de wet geplaatst, maar dat betekent niet dat het verbond met Abraham dus niet meer geldig was. Dat bleef gewoon geldig, had oudere rechten. En de vijgenboom heeft als functie gehad de wijnstok te ondersteunen. En dat is alles. En wat zegt de wijnstok? Wat moeten we zeggen van het verbond ter belofte wat gesloten werd met Abraham? Wel, dat het een genadeverbond was. De wet was geen genade, hoor. Maar onder de wet, of moet ik het zeggen, in de tijd van de wet gold wel genade. Want in ieder die gelooft wordt rechtvaardig gerekend. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is de wijnstok. Een genadeverbond. En later kwam de wet, zegt Paulus, maar dat veranderde aan die genade niks. Dat bleef zo. En dan leefde je ook 100 keer onder de wet. Als je geloofde in de Heer Jezus, dan werd je behouden. Dat is wat de Heer Jezus predikte. Hij predikte genade onder de wet. En terecht. Maar niet op grond van de wet, maar op grond van het verbond met Abraham. En de wet is inmiddels alweer verdwenen. En het is al langer dan 430 jaar terug. Maar de genadeverbond van de belofte bestaat nog steeds. En de Heer zegt, ik ben de ware wijnstok. Kijk maar niet terug naar Abraham. Zo ver terug hoef je niet te kijken. Kijk maar naar de zoon van Abraham. Matthäus 1 vers 1. Kijk maar naar de zoon van Abraham, namelijk naar de ware wijnstok Christus. En wie in hem blijft, die draagt veel vrucht. Zie? En die vijgenboom, die had dus een functie om de wijnstok te ondersteunen, te dragen. En van de vijgenboom moet gezegd worden dat het de staat Israël is en dat het daarom te maken heeft feitelijk met alle aardse dingen. En eigenlijk heeft het te maken met de aardse vruchtbaarheid. Er is als meer op gewezen dat de vijg vanwege zijn vorm associaties oproept met de voortplanting. En dat de vijg dan ook inderdaad vol zit met zaad. De vijg, en dus de vijgenboom, dat is in het Hebreeuws in principe hetzelfde. Hè? De vijg of de vijgenboom heeft te maken met de voortplanting. Maar dat wisten we natuurlijk al. Want de mens kleedde zich in vijgenbladeren, jazeker, want die dingen die horen bij elkaar. Heeft te maken met de aardse vruchtbaarheid. En van Israël wordt gezegd dat het een volk zou zijn, dat een zaad zou zijn als het zand der zee en als de sterren des hemels. Hè? Dat het talrijk zou zijn, wel, dat is het principe van de vijgenboom. Het principe van vermenigvuldigt u, gaat heen en vermenigvuldigt u. Eigenlijk heeft het wat te maken ook met het zuurdecem. Het veel worden, dus het zich vermenigvuldigen. En als je dan huiswerk doet, dan neem je de concordantie en dan zoek je het woord vijgenboom op. En dan kom je terecht in Jericho bijvoorbeeld. In Jericho stond een vijgenboom. Groeide er ook vrucht aan die vijgenboom? Nou, wel belastingambtenaren. Ja, een rijk man die veel geworden was. Die klom in een vijgenboom. Wat zag hij? Ogeus, ja, nee.
Dan verstond ik het toch goed.
Dat was Zacchaeus, ja, die klom in een vijgenboom. En die wou de Heer wel zien. Maar hij zag de Heer niet. De Heer zag hem. Zo was het. He? Dat is die boom waarvan de bladeren altijd dienen ter bedekking. Die waren zo goed ter bedekking dat de mensen zich in kleed. En deze Zacchaeus, die was een rijke man, die deed het eens even heel uitgebreid. Die ging maar in de vijgenboom zitten. Meer vijgenbladen kon hij zich al niet kleden. En meer bedekken kon hij zich niet. En de kans om de Heer te zien vanuit de vijgenboom was niet heel. Dat hebben ze mij op zondagsschool verteld. Ze hebben mij op zondagsschool verteld hoe de vijgenboom eruit zag. En dat het een brede grote kruin is met hele grote bladeren. En dat je er hooguit recht naar beneden kon kijken. Naar er waren kale takken, het onderste stuk. Want daar groeit normaal de wijnstok in, hè, zal ik maar zeggen. Die kant. Ja, maar maar het bijzondere was Zacchaeus. Die wist waar de Heer voorbij zou komen, staat er. En die ging voor hem uit langs de weg waar de Heer door moest gaan. Want daar was hij kennelijk van op de hoogte. En er was een vijgenboom langs de weg die de Heer zou gaan. Dat is ook zo, want er is ook een Joodse staat. Langs de weg die de Heer zou gaan. In de heilshistorie vinden we de historie van de Joodse staat. En Zacchaeus, zijn naam betekent de zuivere. Zacchaeus, de eerlijke, de zuivere, die klom in de vijgenboom en die wou de Heer zien. Maar dat gaat zo moeilijk. Maar de Heer loopt er gewoon langs en hij stopt bij de vijgenboom en hij kijkt naar boven. En het was nog dezelfde dag of een dag later dat hij precies hetzelfde deed. Een paar kilometer verderop, niet meer in Jericho, maar op de Olijfberg. Dat is de zesde vrucht, de olijf. Op de Olijfberg en hij kijkt naar de boom en hij zegt nee, er groeit geen vrucht in. En dezelfde dag of een dag eerder had hij omhoog gekeken en hey, een belastingambtenaar. Een tollenaar, Zacchaeus. En wat zei hij tegen Zacchaeus? Man, wat is je geloof groot dat je in een vijgenboom gaat zitten, want je hebt de typologie volstrekt begrepen. Wel, nee. Hij zegt, kom er maar uit. Want daar hoor je niet. Want dat heeft te maken met de vruchtbaarheid van deze zienlijke wereld. Dat is de vijgenboom een beeld van. En dan moet ik meteen zeggen dat de vruchtbaarheid van de zienlijke wereld zijn oorsprong vindt in. Ook in Christus, wel degelijk. Maar daar komt een eind aan. Aan die oude schepping. Dat is Christus als schepper in relatie tot de oude schepping. Die wordt beëindigd. En de Heer zegt, nee, die vijgenboom moet je niet hebben. Kom er maar uit. Hij zegt, moet je bij je thuis wezen, binnen. Niet hier in publiek, niet hier buiten, maar in het huis. Met de deur dicht. En wat er gebeurd is, weten we ook niet. In het huis. Hè? Maar één ding weet ik. Er staat achteraan dat de Heer Jezus zegt, deze Zacchaeus, dat is ook een zoon van Abraham geworden. Zo eindigt de geschiedenis. Deze man is ook een zoon van Abraham geworden. Was hij dan geen Jood? Jawel, maar daarom ben je nog geen zoon van Abraham. Daarom ben je nog geen erfgenaam van de belofte. Galaten 4. Want je moet ook een gelovige zijn. Je moet uitverkoren zijn. Je moet een gelovige zijn dus. Om gerechtvaardigd te worden. En om de erfenis van Abraham in ontvangst te kunnen nemen. Om gerechtvaardigd te worden van God. Daarvoor moest hij de vijgenboom uit. Want die vijgenboom, die heeft alleen nut voor de wijnstok. De wijnstok hangt daarin. Maar hij is er los van. En op een gegeven moment hing Zacchaeus erin. Maar hij moest er wel uit. Hij had er in wezen niks mee te maken. Hij werd ervan afgezonderd en zegt, kom er maar uit. Want hij werd getrokken uit het aardse streven naar ontwikkeling, wat in de vijgenboom wordt uitgedrukt. En hij werd getrokken uit de ongelovige Joodse staat, de vijgenboom. En je gaat er maar uit. Ga maar buiten de lege plaats, zei Paulus later in Hebreeën 11 of 12, 13, 12, 13. Oh. Nou, daar in de buurt. 13 vers 13? Oh, dat moet het onthouden zijn natuurlijk. Als dat geen omwenteling is, weet ik het niet meer. Hè? Maar uitgaan buiten de lege plaats. Vroeger trok men op naar Jeruzalem. Daar, zegt Paulus, ga er nou maar uit. Ga maar uit de vijgenboom. Hè? En heb maar deel aan de wijnstok. Heb maar deel aan een nieuwe schepping. Want sterke drank hè, is er voor degenen die verloren gaan. En de vijgenboom levert dan niet, maar de vijgenboom heeft wel een functie gehad in de heilshistorie. En de geschiedenis van Israël heeft vanzelfsprekende functie in de heilshistorie. Maar de vijgenboom is niet het einddoel van de heilshistorie. De vijgenboom is de vierde en daarom heeft het te maken met de dood, het kruis. Kruis is een vier, hè? Onze vier is ook een kruis hoor, met één pootje omgebogen. Maar het is het wel. Maar bij de vijgenboom houdt het op. En daarna komt een andere vrucht, dat is de granaatappel. Maar daar hebben we het weer niet over, want ik meen dat de tijd weer vol is. Is het niet zo? Oh, bijna. Ik heb nog een paar minuten. Ik heb nog 5 minuten, zie ik. Ja. Want na de vijgenboom komen we terecht bij de granaatappel. De vijfde vrucht. En daarom zie je van die vrucht bijna niks. Want een vijf is een beetje moeilijk waar te nemen. U weet nog, hoe heette Abraham? Ja, mooi, hè? Abraham bleek toch Abraham te zijn. Maar de Heer wees hem op die vijf, op die H, de letter H in zijn naam. Dat is het getal 5. De H was zoek. Ik zou er alleen wel een dag over kunnen praten, denk ik, over, ja, minstens, over hoe het zit met de vijf. En dat hij zoek is en dat hij er toch wel degelijk is, hè? Maar zo is het ook met de vijfde vrucht, de granaatappel. En zo is het ook met de vijfde bedeling. De granaatappel, ik heb het al gezegd, heet in het Hebreeuws Rimmon. En Rimmon wordt vertaald met hoge plaats. En een granaatappel is dat wat hoog is dus. Ik weet niet of die boom zo hoog is eigenlijk. Ik dacht het niet. Ik dacht dat het wel meeviel. Maar het heet nou een keer zo. Rimmon wordt genoemd in verband met de stam van Benjamin. U weet, Benjamin is een type van de gelovig overblijfsel van Israël. De stam van Benjamin wordt uitgeroeid. Want zo gaat het met een natuurlijke mens. Maar als hij gelovig is, komt hij toch tot nieuw leven. En de stam van Benjamin werd uitgeroeid. En toch ontving hij weer nieuw leven. En hoe kwam dat? Wel omdat het laatste restantje van Benjamin schuilde in de rotspleet of een rotsteen in de spelonk te Rimmon. Plaatsnaam, Rimmon. Sommigen vertalen het met de rotspleet op een hoge plek. Want je kunt het in één keer niet vertalen met de rotspleet in een granaatappel. Want dat kan natuurlijk niet. Maar Rimmon, de plaats, een hoge plaats. Ze waren dan ook heiligen der hoge plaatsen. Ze waren in die zin gelovigen uit Israël. En ze ontvingen nieuw leven. En zo is het met ons ook. Wij hebben geschuild in de rotsteen, het welk is. Christus, 1 Korinthe 10, en we hebben nieuw leven ontvangen. En wij bevinden ons dus in een schuilplaats in de rotsteen. En het is een hoge plaats, zegt de psalm. Welzalig hij die in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is. Ja, inderdaad. Nou, dat is Rimmon. Niet de schuilplaats, maar wel dat het zo hoog is, die hoge plaats. Hè? Want uiteindelijk zijn wij gezet in Christus. En verder? In de hemel, hè? Dat is een hoge plaats, hoor, de hemel. Nou, je zal maar hoogtevrees hebben, hè? Maar dat is de plaats waar wij zitten. Dat wordt voorgesteld door de granaatappel. Die granaatappel werd ook gedragen aan het kleed van de priester. Ik heb het nooit begrepen. Het eigenaardig is, die granaatappel is een vijfde en is daarom per definitie iets wat verborgen is. Iets wat eigenlijk met een nieuwe schepping te maken heeft, terwijl de nieuwe schepping nog niet openbaar geworden is en zo, hè? Want die nieuwe schepping is nog verborgen. Enzovoort. En vandaar dat men meestal ook niet weet wat die granaatappel betekent bij het kleed van de priester. Maar het is een uitdrukking van de gemeente, dat wat verborgen is. Het hangt geloof ik onderaan het kleed of zo. He? Van de priester. Helemaal precies weet ik het ook niet, want ik kan niet alles onthouden natuurlijk. Maar het speelt bij de priesters een rol. En deze granaatappel heeft een vorm die ik toch even wil noemen. Eenvoudig omdat die in de natuur zoveel voorkomt. Omdat het ook een eenvoudig principe is. Wat ik eigenlijk al eerder op het bord gezet heb. En daarmee komen we niet alleen terecht op het gebied van de natuur en van vrucht en zo. Maar tegelijkertijd komen we terecht bij een steen. Want een granaatappel ziet eruit. Nou, dan moet je niet goed kijken natuurlijk. Daar hebben we meestal geen moeite mee met niet goed te kijken. Ziet eruit als een steen. Rond. Een ronde bal. Lijkt ook wel een beetje op een kokosnoot, maar dan kleiner. Bruin, donker, een beetje harig, maar verder. Ja, weet niet. Ja. Maar hij heeft met een steen met sommige stenen gemeen. Dat die weliswaar van buiten ruw is.
Hier aan de buitenkant is allemaal ruw.
Maar dat zijn schoonheid niet van buiten zit, maar van binnen. En wat er gebeuren moet, ik zeg het maar weer even dubbelzinnig, hè. Wat er gebeuren moet, is dat hij besneden moet worden. Ja, dat vind je misschien een gekke uitdrukking. Maar laat ik dan het voorbeeld noemen wat ik net, wat ik in de pauze over gesproken heb hier even. Over een kastanje. Een kastanje besnijden, die kastanje die halen we gewoon uit zijn schil. Maar je zou willen dat je de sinaasappel zo kon schoonmaken als een kastanje. Precies allemaal rechte stukken. Die verdeling van die schil, die zit er al in. Hij barst maar zo open, net of iemand met een mes kerven heeft gegeven enzovoorts. Hij wordt niet afgebrokkeld, die schil, maar hij wordt besneden. Of er een mes aan te pas gekomen is. In de natuur notabene. Gewoonlijk valt zo'n ding van de boom en het barst open. En dan zie je die schil liggen alsof het weggesneden is. En dat is de kastanje. Dus het moet besneden worden. Die omhulling moet weggenomen worden. Zo is het met de granaatappel. Zo is het bijvoorbeeld, en ik noem maar even een dwarsstraat. Zo is het bijvoorbeeld met een amethyst. Maar met de meeste edelstenen is het zo. Want die zien er naar buiten uit als een gewoon stuk steen. Dus een rotsblok. Maar wat je zou moeten doen is het doorzagen. Of doorsnijden. Want wat je ziet is dat die ruwe steen, die niet edele steen, zoals die van buiten is, naar binnen toe edel wordt en naar binnen toe zelfs kristalliseert. En daar vind je inderdaad de mooie edele, namelijk doorzichtige steen. Want hoe edeler iets is, hoe doorzichtiger het is. En als ons goud nog edeler wordt dan het al is, namelijk als ons goud een nieuwe schepping wordt, hoe ziet het er dan uit? Als glas, hè? Dan kijk je er doorheen. Ja, is nog edeler. Heel gewoon, hoor. En wanneer is iets doorzichtig? Hoe komt het dat iets doorzichtig is? Ja, door de orde die erin heerst. Dat komt dat de moleculen of zoiets, ik noem maar een dwarsstraat, hoor, dat de moleculen allemaal netjes op een rijtje liggen. Kun je er langs kijken of zo, iets dergelijks, maar nee, maar zoiets is het. Door de orde die erin heerst. En als het een wanorde is met die moleculen, dan is het ondoorzichtig. En glas is tot op zekere hoogte althans precies hetzelfde als zand. In scheikundig opzicht scheelt het zoveel niet, geloof ik. Maar het verschil zit hem in de rangschikking van de moleculen. De orde die erin heerst. En als een steen edel is, dan liggen de moleculen netjes op rij of volgens een bepaalde structuur en dan is hij doorzichtig. Eén meer dan de ander en soms alleen maar in één richting. Maar daar gaat het nou niet om. Maar dan is het edel. En zo is het met een edelsteen. De meeste edelstenen die worden gevonden in het inwendige van een steen. Je moet een steen vinden en hem kapot slaan, want daarbinnen is hij edel. Niet van buiten. Aan de buitenkant is er niks te zien. Aan mijn buitenkant is niks te zien. Maar aan de binnenkant is het edel. De onzienlijke, namelijk de inwendige mens, dat is de wedergeboren mens, die is edel. Want in die oude schepping is een nieuwe schepping. In die oude zakken is nieuwe wijn. In die oude vaten der reiniging na de Joden, Johannes 2, moest water gedaan worden en het veranderde in wijn. En vroeger hadden ze er een dweil in liggen en nou was het ineens wijn wat erin zat. En dat is verschil. He? En dat is lijnrecht in tegenstelling met het gebruik van de orthodoxe godsdienst in Israël in die dagen. Want die worden uitgemaakt voor wit gepleisterde, aan de buitenkant mooi namelijk, graven, maar aan de binnenkant was het rot. En dan mogen wij er aan de buitenkant lelijk uitzien, dan mag het niks voorstellen. Ik ben me dat best wel bewust, ik ben er nog trots op ook. Maar wat aan de binnenkant zit, dat is edel. Dat kun je niet zien, daar moet je geloven en daar moet je weet van hebben. Maar aan de binnenkant vinden we het edel. Nou, dat is met de granaatappel precies hetzelfde. Want zoals de steen een type is van Christus, zo is de granaatappel dat. En snij je zo'n granaatappel door, dan blijkt die granaatappel te bestaan uit een hele verzameling kleine vruchtjes die daarin gerangschikt liggen. Waarbij de kleur in principe purper is. Hè? En voor een, ja, de vrucht is rond, dat zou ik bijna vergeten. Maar die, ik heb het nou over die vruchten die er binnenin zitten. Die zijn langwerpig weer, hoor. Die hebben het model van een tarwekorrel weer. Wat groter, denk ik. Maar de kleur in het algemeen is purper. En wanneer je goed kijkt, is het rood en blauw. Maar rood en blauw samen is natuurlijk purper. En het is niet voor niks dat ik die tekening maakte en erbij sprak over de steen. Want een amethyst ziet er van binnen precies zo uit. Dat is purper. En dat is een type van Christus. De middelaar. Het is de kleur van de tabernakel. Daar hebben we hemelsblauw. En scharlaken. Dus dat is blauw en rood. En daartussenin purper. En blauw is het hemelse. Dus zo heet het ook gewoon hemels. Wij vertalen het hemelsblauw en daarna zeggen we blauw. Maar wat er staat is hemels. En aan de benedenkant hebben we scharlaken. Dat is namelijk het rood van Adam en van Edom en van Odem en namelijk van de mens. En daartussenin, tussen hemel en aarde, hebben we de middelaar, dat is purper. Het beeld is van de gemeente, dat is rond. En daarbij denk ik dan nu maar weer aan Matthäus 13, waar het gaat over de parel van grote waarde. Eén parel komt uit de zee, dat zijn de volkeren. En die ene, dat volk wat verzameld wordt uit de volkeren, dat is die ene parel, dat is de gemeente dus. En een parel is een ondeelbaar ding. Een parel verpulvert. Daar kun je niet mee snijden of zo, dat is een hopeloze zaak. In principe, ja, men kan er gaatjes in boren tegenwoordig. Maar in principe is zo'n parel verpulverd. Of hij is rond, één van twee. Hè? Hij moet er mooi rond zijn, want het is de kleur van de eeuwigheid. En bij de parel is het zelfs zo dat hij alle kleuren van de regenboog in zich verenigt. Alle kleuren die er zijn, namelijk. En vandaar het parelmoer. Hè? En nou, er zou nog veel meer over te vertellen zijn natuurlijk, hoe die parel... Rond het type van de gemeente, die ene gemeente, het lichaam van Christus, die ontstaan is door het lijden van de oester. En dan heb je hetzelfde beeld, de lelijke buitenkant. Het is net een steen als je hem uit water haalt, hè? Beetje begroeid en zo. Maar aan de binnenkant bevindt zich de parel. Nou, meestal niet, moet ik zeggen. Hè? Maar als er een parel is, zit die daarin. En die is het resultaat van het lijden van die oester. Nou, daar heb je het weer. Allemaal stuk voor stuk typologie. Allemaal heenwijzend op Christus. En het principe van de lelijke buitenkant en de edele binnenkant, dat is het principe wat in deze schepping inderdaad van toepassing is. De edele dingen, dat zijn de geestelijke dingen, de onvergankelijke dingen, zijn daarin per definitie verborgen, namelijk onzienlijk. Dus als er niks aan u valt te zien, maakt u geen zorgen, zo hoort het. He, want binnenin bevindt zich het eeuwige, de steen, het welk is Christus.